Goedemorgen allemaal hier vanmorgen in Sliedrecht. Goed u allen weer te zien en samen de tijd te nemen om Gods woord te openen, te lezen en te verkondigen. We gaan naar Habakuk, zoals u ziet geprojecteerd. Een van de zogenaamde kleinere profeten. En ik lees vanmorgen hoofdstuk 1. Habakuk hoofdstuk 1. Habakuk kent drie hoofdstukken. En elk hoofdstuk begint met een probleem. En elk hoofdstuk eindigt met een oplossing. Vanmorgen hoofdstuk 1. Habakuk de profeet. De last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid en ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd, want ik, de Heere, breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedten van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit, zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen aan in galop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen, als een arend die toeschiet om te verslinden. En ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht, en men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting, hij hoopt er aarde tegen op en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Bent u niet van ouds de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Heer, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent de rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen en zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze weer een met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich, daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet, want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken en volken zonder medelijden blijven doden? Tot zover. Habakuk leeft in de tijd, andere tijd natuurlijk als u en ik, maar leeft in de tijd. En de tijd is ons door God gegeven. Hij, de eeuwige, leeft buiten de tijd. Maar hij heeft ons in deze wereld als schepping de tijd gegeven. En die tijd wordt gekenmerkt, helaas, na Genesis 3... door zonde, door afval van God, door opstand tegen God en alle gevolgen die dat ook weer heeft. En Habakuk leeft met zijn ogen open, heel bewust staat hij in het leven, in de wereld, in de maatschappij. En hij begrijpt een heleboel dingen niet. Net als u en ik. We kijken tegen de dingen aan en we komen met vragen te zitten. De tijd gaat voorbij en soms is dat prettig en soms is dat pijnlijk. De tijd kent een begin en de tijd kent een einde. En de tijd, als het goed is, zal ons tegelijkertijd bepalen bij de eeuwigheid. En daar zijn grote verschillen. Als we de tijd nu zouden leren zien in het licht van de eeuwigheid, zouden we dan wat meer zicht krijgen op alles? En kan dat? Helpt dat echt? Het probleem van Habakuk, dat is het probleem van de profeet met wezenlijke levensvragen. Waarom? Hoe lang? Ik begrijp dit niet. Heren, als je de tijd alleen op zichzelf beschouwt, laat de tijd je altijd met een probleem. Als u alleen maar leeft voor de tijd dat u leeft, dan zult u nooit uit bepaalde vragen komen. Die zal u altijd blijven achtervolgen. Alleen met de eeuwigheid erbij komt alles toch nog op een rij. Laat het licht van de eeuwige en de eeuwigheid schijnen over de tijd waarin je leeft. Dat doet Habakuk ook. Habakuk, zijn naam betekent omhelzing. Omvatten, omhelzen. Het wordt ook vertaald met slingerplant. Een slingerplant die omhelst ook een stok of iets anders om bij op te klimmen. Die heeft steun nodig. Het gaat ook over de trouw van God in het boek Habakuk. En trouw ligt altijd in het verlengde van waarheid. Wat waar is, is per definitie betrouwbaar. Toch? Wat niet waar is, wat een leugen is, dat is onbetrouwbaar. Daar kun je niet op aan. Je weet niet wat je aan iemand hebt. Die verandert voortdurend. Maar wat waar is, is betrouwbaar. Daar kun je op staan, dat is vast en dat is zeker. Wat is het niet heerlijk als er moeite is, of strijd, of verdriet in je leven, dat iemand je omhelst. Dat je een gevoel ervaart van veiligheid. Er is iemand die om me geeft. Er is iemand die me even pakt. Even vasthoudt. Toch? Habakuk is degene die niet naar mensen gaat met zijn problemen en zijn vragen. Want hij weet dat hij dan geen echt, definitief, compleet antwoord krijgt. Hij gaat naar de Schepper, de Heere God toe. De Eeuwige. De Volmaakte. Die weet hoe de dingen in elkaar zitten. En dat aan zijn dienstknechten openbaart. Habakuk leefde ongeveer tussen 6, of heeft geprofeteerd, deze profetie hoogstwaarschijnlijk, plus minus altijd, hè, tussen 612 en 605 voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Hij was een profeet tot Juda, de twee stammen. En hij leefde in een tijd van welvaart En dan kun je er bijna altijd achteraan zeggen, afgoderij. Want dat was in Israël zo en dat is wereldwijd zo. Waar welvaart is, komt automatisch de afgoderij mee. Ik wil niet zeggen waar geen welvaart is, dat er geen afgoderij is, maar welvaart brengt nog meer afgoderij. Want een mens weet zich niet meer afhankelijk, hij wordt onafhankelijk. En van wie wordt hij in de eerste plaats onafhankelijk? Van God, van zijn schepper. Nu, Habakkuk is een van de 12 zogenaamde kleine profeten. We hebben al de eerste 3 gehad. Jona, Amos, Hosea, die kwamen tot Israël, de 10 stammen. We hebben er ook al een stel gehad van Juda, dat zijn er 6. Obadja, Joël, Micha, Naam, Zefanja en de laatste is Habakkuk. 586 wordt Juda weggevoerd in ballingschap en 722 is Israël al weggevoerd in ballingschap. Dat was het oordeel van God. Dan heb je er nog 3. Dan zijn ze alweer teruggekeerd. Haggai, Zacharia, Malachi, 536, 420. Dat zijn de 12. 3, 6 en 3. Habakkuk, profeten, wat was hun taak? Nou, Gods woord verkondigen, Gods woord spreken. En daar kun je 4 V's bij hebben. Ze verkondigden de wil van God. Ze brachten vermaning, een oproep van God. Bekeer je alsjeblieft, want er is zonde in jullie leven. Vertroosting voor hen die ingingen op dat woord. En een aansporing van God ontvingen. En voortelling, nooit voorspelling. Het is altijd voortelling. God vertelt hen de toekomst. Wat er allemaal gaat gebeuren. En als je de Bijbel leest, en vooral het Oude Testament leest, en ook de Openbaring van Johannes leest aan het eind van de Bijbel, dan zie je hoe God, hoe volmaakt God is, dat hij het eind van de tijd al van tevoren weet. Hij overziet alles vanaf het begin. Waar kun je nou veiliger zijn dan bij hem? Die alles kent, die alles weet, die de tijd omhelst en de eeuwigheid kent. Habakkuk had zijn adres gevonden. Tijd en eeuwigheid. Het eerste hoofdstuk waar we naar willen kijken is, hij klaagt en hij vraagt. Tweede hoofdstuk, volgende keer, hij luistert en leert. En derde hoofdstuk, hij beeft en bidt. Dus nu eerst, hij klaagt en hij vraagt, Habakkuk 1. Habakkuk is terneergedrukt. Ik zei al, Habakkuk leeft met zijn ogen open. Er zijn mensen die net als een struisvogel de kop in het zand steken en niet willen zien wat er allemaal om hen heen gebeurt. En ik kan dat ergens begrijpen. Want als je alles in je opneemt wat om je heen gebeurt, je ziet alles, je hoort alles, je laat alles binnendringen, nou, dan zou een mens overspannen raken, overstuur, gek van kunnen worden, toch? Wat allemaal niet gebeurt. Wat allemaal niet binnengebracht wordt. Wat niet allemaal verteld wordt. En wat er niet allemaal in de geschiedenis gebeurd is en ook in onze tijd gebeurt. Hij leeft bewust en is terneergedrukt, benauwd. Hij schouwt, dat wil zeggen, hij ziet iets. Ik weet niet of u visueel bent ingesteld, dat wil zeggen dat u ziet, of dat u hoort, kan ook. Ik ben erg visueel ingesteld, kan ik wel zeggen. En dat is bijzonder vermoeiend voor jezelf in de eerste plaats. Je ziet alles, je merkt alles op. Soms wil je dat afleggen, maar dat is gewoon een deel van je persoonlijkheid. Dat lukt gewoon niet. Een profeet wordt ook wel genoemd een ziener. Hij ziet dingen. Hij liet alleen met de ogen van zijn hoofd, met zijn 2 letterlijke ogen, maar ook met de ogen van zijn hart. Hij doorziet dingen. Hij kent de situaties, hij kent mensen. En hij doorziet het. Dat is zwaar. Habakuk is terneergedrukt. Het begint dan ook de last die de profeet Habakuk geschouwd heeft. En wat ziet hij? Geweld en ongerechtigheid. Onderdrukking, twist en tweedracht. Als ik om me heen kijk, zie ik precies hetzelfde. Exact hetzelfde. Wat dat betreft is er niet veel veranderd. Omdat we nog steeds in diezelfde tijd leven. De tijd die gekenmerkt wordt door de gebrokenheid als gevolg van de zonde. En die brengt geweld en ongerechtigheid. Die brengt onderdrukking, die brengt twist en die brengt tweedracht. En dat doet pijn aan ons hart. Ook als we er soms zelf bij betrokken zijn. Toch? Dat is een deel van ons mens zijn. En dan zegt hij erbij, de wet verliest haar kracht. Ja, wat kan die wet nou eigenlijk doen? Die constateert wel iets. Die constateert een probleem. Dat is de diagnose, er is iets aan de hand, maar kan geen oplossing brengen. De oplossing moet echt vanuit de eeuwigheid komen. Daarom is de Heer Jezus ook als eeuwige neergedaald in de tijd. Om in de tijd als eeuwige te spreken, te handelen en het kwaad te overwinnen. Het recht komt niet naar voren of het wordt verdraaid. En Habakuk heeft daar moeite mee. Het recht, ook vandaag, wordt niet altijd gedaan. Krom, verdraaid, er zijn belangen in het spel, er is geld in het spel. Wat is er niet in het spel? En alles wordt omgebogen. Dus er was wetsverachting en rechtsverkrachting. En met die vragen loopt Habakuk rond. Hij uit zijn klacht ten opzichte van God. Vers 2. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waar bent u? Nu is het wel geweldig dat Habakuk niet naar de buurman gaat, of naar zijn beste vriend in de eerste plaats, maar naar de Heere God. Kijk, andere mensen kunnen het best wel aanhoren, maar vaak ook niet veel doen. Het is niet altijd bij iedereen veilig. Ook dat hebt u ervaren, neem ik aan. Dus je moet daar ook wel heel voorzichtig mee zijn. Het beste adres waar je terecht kunt met al je vragen, al vind je ze nog zo moeilijk, al vind je ze misschien zelfs belachelijk, is God. Hij heeft een en al oren voor ons. Hij heeft een hart wat openstaat. Daar kun je zeker van zijn. Hij uit zijn klachten over God. Hoe lang, heren, en waarom? Gezag is verdwenen. De wet is krachteloos gemaakt. Want de mens is van nature losgekomen van zijn bron. En dat betekent onherroepelijk de dood gaat in. Zo is onze situatie. En zalig de mens die dat aanvaardt en die op grond daarvan handelt en toevlucht neemt tot God in Jezus Christus, die ons weer verbindt met die bron. En ik hoop dat u dat leven kent. Dat u deel hebt opnieuw aan die bron. Dat bent u niet vanwege uw geboorte in een christelijk gezin. Dat bent u niet geworden door, nou wat dan ook, in de kerk te zitten of gedoopt te worden. Dat zou een uiting daarvan kunnen zijn, maar niet per definitie. U wordt alleen maar terugverbonden met die bron door het volledige vertrouwen op de Heer Jezus Christus te stellen. Wie hij is en wat hij heeft gedaan. Vertrouw op de Heere en je zult behouden worden. Nou, dan komt Gods antwoord. Hoofdstuk 1 vanaf vers 5. En het antwoord van God kunnen we niet altijd direct plaatsen. Want hij praat op een ander niveau en hij ziet in de tijd andere dingen dan wij. En zijn tijd is vaak niet onze tijd en onze tijd is niet altijd zijn tijd. Zie onder de heidenvolken rond en aanschouw, verbijster u, sta verbijsterd, zegt vers 5, want ik breng in uw dagen een werk tot stand, dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt, want zie, ik doe de Galdeeën opstaan, dat grimmige, onstuimige volk. God gaat optreden. Via mensen. En dan moeten we wel goed voor het oog houden waar wij nu aan het lezen zijn. In welk deel van de Bijbel? Het Oude Testament. Habakkuk, een profeet tot Juda. Dus we hebben het hier over een tijdsbestek waarin we een bedeling zien waar God bijzondere bemoeienis heeft met één volk, Israël. De andere volken zijn allen heiden. En hij heeft maar met één volk een verbond gesloten en dat is met het volk van Israël. Niet met de andere volken. Ze hebben een speciale positie. Want uit hen, en uit Juda in het bijzonder, zou komen de Messias. De redder van hen, maar ook de redder van de wereld. God heeft zich beperkt tot Israël om daarna weer zijn hele liefde over de hele wereld te kunnen uitspreiden. God brengt benauwdheid. Hij bestuurt, hij werkt, hij is niet stil. Hij is op de achtergrond bezig om alles klaar te maken voor de volmaakte voltooiing straks. Op zijn tijd en overeenkomstig zijn wil. God brengt benauwdheid, hij verwekt de Galdeeën. Babyloniërs, zoals ze dan ook wel genoemd, Babel. Het grote en eerste rijk, wat genoemd wordt bijvoorbeeld in het beeld van Nebukadnezar, hij is het gouden hoofd. Door God gebruikt om Israël te tuchtigen, te straffen en te kortwieken opdat het weer gered zou worden. Het overige deel. Nou kijk, als we even naar Jeremia gaan, dat is een tijdgenoot van Habakkuk geweest. Dan zien we daar in Jeremia 10, vers 18 bijvoorbeeld, heel duidelijk staan dat God dat al lang had voorzegd. Jeremia 10, het 18e vers. Want zo zegt de Heere, zie, ik ga de inwoners van het land deze keer wegslingeren. Ik zal hen benauwen dat zij het ondervinden. God heeft gezegd dat hij ze zou wegslingeren. Omdat ze de afgoden binnengehaald hadden, omdat ze het land bevuild hadden. Omdat alles verzondigd was. En God alles moest reinigen. De zonde heeft altijd gevolgen. Zorgt voor lasten, drukte, neren, eist straf, overtredingen van de wet, oordeel, Leviticus 26 en Deuteronomium 28 zijn twee hoofdstukken in de Pentateuch waar gezegd wordt, als je mij gehoorzaamt, Israël, zul je worden gezegend. Als je mij niet gehoorzaamt, dan ontvang je een vloek. Zegen en vloek. Is dat in onze nieuwtestamentische tijd ook zo? Is dat nu nog steeds hetzelfde? Nee. Wij leven niet onder diezelfde voorwaarden, want wij leven niet uit datzelfde verbond. Wij leven vanuit een heel andere situatie, dat is na Golgotha. Alles is volbracht, alles is weg. Wij kunnen gered worden. Dat betekent niet dat wij erop los kunnen leven, maar wij kunnen leven uit genade. En genade is zo overvloedig, brengt zoveel tevredenheid en dankbaarheid en blijdschap teweeg, dat je niets liever doet en niets liever wil dan God behagen. Toch? Het lukt niet elke dag, evenveel. Maar je wilt niks liever dan God behagen. We zijn ook gered. Wij leven niet meer onder de bedeling van de wet, maar onder de bedeling van de genade, zegt de apostel Paulus. En dat is echt een groot verschil. Heel groot verschil. Dan komen we tot een tweede aspect. Als Habakuk nog even verder kijkt dan de situatie en verder nadenkt, dan gaat hij van zijn waarom met betrekking tot de situatie rondom hem, dan komt hij ineens tot een dieper inzicht. En God geven dat wij dat ook kennen of gaan kennen, dat hij ineens gaat denken: bent u niet van oudsher, Heere, vers 12, de Heere, mijn God, mijn Heilige, wij zullen niet sterven, maar Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Het is terecht wat u doet, Heere. U moet die Galdeën wel brengen, want we hebben dat verdiend. We hebben straf verdiend, ik aanvaard dat ook. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent er rein van oog om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom schouwt u wie trouweloos handelen en zwijgt u? Met andere woorden, Heere, hoe kunt u het volhouden eigenlijk? U die nog veel meer ziet dan ik. Waarom blijft u zwijgen? Waarom grijpt u nu in? Waarom slaat u niet al die goddelozen in één keer weg? Waarom bent u geduldig? Ik begrijp er helemaal niets van. Hij komt er tot het besef dat God het eigenlijk nog veel zwaarder heeft dan hij, de profeet. Hij gaat ineens indenken in wat God even zou moeten denken. En dat is wel, hoe kunt u het aanzien, want God is heilig en verheven. Denkt u daar wel eens aan? Sta je daar wel eens bij stil? Wat er in God allemaal moet omgaan? Of is alles geconcentreerd rondom je eigen ego? Nee toch? Toch niet meer? Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, en dan staat er letterlijk in het Grieks mijn ego. Niet meer mijn ego, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad, mij heeft omhelst en zich voor mij heeft overgegeven. Als het goed is, heb ik elke vorm van egoïsme en egocentrisme, dat het allemaal om mijzelf zou moeten draaien, voorgoed achter me gelaten. En als ik er weer last van heb, dan zeg ik: Heere, dat heb ik bij het kruis achtergelaten. Help me om dat weer daar te laten liggen, niet terug te pakken. Want dat hindert me alleen maar. Wat kunnen wij als mensen toch egocentrisch, egoïstisch leven? Toch, ook als gelovigen nog. Heere, u bent schepper, u bent eigenaar van alles. U bent de Heere die ik ben altijd trouw. En Habakuk geeft God zijn rechtmatige plaats. De hoogste. De allerhoogste. En als je dat doet, dan word je automatisch klein. En dan komt de mens ook op zijn plaats. Klein en afhankelijk. En weet je, dat gaat je veranderen in je denken, dat gaat je veranderen in je spreken, dat gaat je hele houding veranderen. Afhankelijk zijn van de Heere God, die de eigenaar is van het leven. Wie God zijn plaats geeft, komt zelf op een lager plan waar hij hoort en waar hij kan genieten van de genade waarmee dat dal waar je aan je leven volstroomt. Als een mens zich verheft Wie zichzelf verhoogt, die zal worden vernederd. Wie zichzelf vernedert, zal straks worden verhoogd. Dat is een geestelijke wet. Habakuk worstelde met vragen. Dat doen wij zo nu en dan ook. Habakuk gaat met zijn vragen naar de Heere God toe. Met zijn klacht. Dat doen wij hopelijk ook. En Habakuk komt tot het inzicht dat God het nog duizenden malen zwaarder heeft dan hij. Omdat hij schepper en eigenaar is van alles wat leeft en beweegt. En hij nog veel meer ziet dan hij. Wat is het een grote leugen geweest, ik kan het niet anders noemen, die evolutieleer die God berooft van zijn schepper zijn. En wat is een mens in deze wereld, wat staat hij aan veel gevaren bloot als hij dat geloof, want dat is een geloof, niks meer dan dat, als hij dat geloof aanhangt. Want je wordt onafhankelijk, hoogmoedig en kent je plaats niet. Levensgevaarlijk. En één is daar blij mee. Eén is daar heel blij mee. Want hij ziet zichzelf weerspiegeld in die mensen. De hoogmoed in eigen persoon, Satan. Jezus zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Waarom? En leert van mij dat ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn last is licht. En mijn juk is zacht. Bij wie kun je nou beter terecht? Met alles wat je dwars zit. Met alle vragen waar je mee rondloopt. Bij de God die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Habakuk. Omhels hem. En laat hem nooit meer los. Zoals een slingerplant zich slingert om de draad. Ik heb eens een keer Habakuk behandeld in een jeugdkamp. En de dag nadat ik de inleiding had gehouden over wat zijn naam betekent, liepen ze voortdurend rond. Zullen we even Habakukken? Zullen we even elkaar omhelzen? Dat doet goed. Als het goed bedoeld is. De Heere zegene zijn woord aan jullie harten. En ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Samen de Heere danken. Heer onze God, wij prijzen uw naam voor wie u bent. Heilig, rechtvaardig, vol van barmhartigheid, genade en liefde en trouw. We danken u dat u zich zo hebt geopenbaard in de Heer Jezus Christus bij uitstek. Voor Israël, maar Israël heeft u niet aanvaard als volk. En er is een tijd gekomen waarin wij als heidenen vrij uit mochten komen tot u en u met alle gelovigen het lichaam van Jezus Christus vormen. We danken u daar hartelijk voor. Dat we kunnen leven uit genade. En een berg van genade. Zoveel dat we er nooit genoeg van krijgen. We danken u voor het voorbeeld van Habakuk, die nog onder de bedeling van de wet leefde en een heleboel dingen verkeerd zijn gegaan, zoals wij dat ook zien. En dank u, Heer, dat we met onze vragen bij u terecht kunnen. U bent in Christus onze ontfermer. Iemand die ons als het ware omhelst. Help ons ook u te omhelzen en vast te houden. en u nooit meer te laten gaan. We eren u voor wie u bent en danken u dat u zo met ons de nieuwe week in wil gaan. En ook dit nieuwe seizoen met alles wat op ons afkomt. Gedenk de zieken in het bijzonder en troost alle die verdrietig zijn. Door wat voor omstandigheden ook. In Jezus' naam. Amen.